Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. De vastetijd is begonnen. Vandaag gaan we luisteren naar de homilie van priester Carlo op Ash Woensdag. Ook geven we jullie graag enkele tips mee voor een goede vastetijd. En ben je misschien wat verslaafd aan chocolade en snoep? Wel, misschien kunnen enkele passages uit de Bijbel je helpen. Want het is eigenlijk wel meer dan een beetje verleiding weerstaan. En ook, beste luisteraars, gaan we gedurende gans deze vastetijd jullie tips meegeven voor een goede vastetijd. Er zijn op Radio Maria verschillende programma's die jullie daarbij kunnen helpen, ook wat betreft verdieping van het geloof. Denk dan zeker aan het programma Catechismus dat met Ash Woensdag is gestart over de 12 artikelen van het geloof, die u dagelijks van maandag tot en met zaterdag kan beluisteren op Radio Maria, zowel om 9:50 ongeveer na de Eucharistieviering, op woensdag om 10:15 en dan 's avonds ook nog om 22:35. Boeiende uitzendingen. En dan natuurlijk het programma Bijbel in een jaar, dat ook gestart is op Ash Woensdag, dat u dagelijks kunt beluisteren om 15:15 en om 14:45 s'nachts. Allerlei zaken die ons kunnen helpen om onze weg naar Pasen goed te bewandelen. En natuurlijk ook onze vaste kalender, beste luisteraars. Als u deze nog niet heeft verkregen of als u onze magazine niet krijgt, maandelijks de Porta Fidei, neem dan contact op met ons, dan sturen we met veel plezier een vaste kalender naar jullie toe. Een vaste kalender die gelinkt is aan ons programma Catechismus. En in dit programma, Elke dag telt, zullen we tijdens de vastetijd dagelijks een fragment lezen uit het boek Inleiding tot het devote leven van de heilige Franciscus van Sales. Dat zit ook vol met tips om je hart toch wel meer te richten naar God en God weer centraal te stellen in je leven. Vandaag zullen we het voorwoord lezen, uiteraard geschreven door de heilige Franciscus van Sales. Maar eerst muziek, beste luisteraars. En we starten met het lied Nog niet. Een lied geschreven door Johannes Hartel, maar een cover van pater Manuel en priester Andreas Schatzel.
Ich hab gewartet und gewacht, wann kommt der Morgen, geht die Nacht. Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt. Ist dich zu sehen, ist dich zu sehen. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille Begleiter meiner einsamen Stunde, Freund bist du mir. Ich warte auf den Morgenstern, unendlich nah und doch noch fern. Ein Blick von dir, ein Blick von dir. Und meine Scherze bring ich dir, meine Zeit verschwend ich für den Blick von dir, den Blick von dir.
und aller Reichtum ist wie Sand. Vor dieser Schönheit, die ich fand, ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille begleite meine einsamen Stunden, Freund bist du mir. Lass mein Herz schmelzen wie Wachs unter dem Blick deiner Liebe. Lass mein Herz schmelzen wie Wachs unter dem Blick deiner Liebe. Lass mein Schmelzen die Wachs unter dem Blick deiner Liebe. Und aller Reichtum ist wie Sand. Vor dieser Schönheit, die ich fand. Und aller Reichtum ist wie Sand. Vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille begleite meine einsamsten Stunden, Freund bist du.
En beste luisteraars, de vaste tijd is gestart en graag geven we jullie wat tips mee. Misschien kan je de verleiding van zoetigheid niet weerstaan. En dan weet je als geen ander dat deze slinkste verslaving bijzonder moeilijk te overwinnen is. En hoewel je er niet omheen kunt dat te veel snoepen schadelijk is voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid, voel je je machteloos. Sommigen van jullie hebben al hun hoop gevestigd op de vaste tijd. En als het je lukt om vol te houden tot Pasen, zal de vloedgolf aan zoetigheid die gepaard gaat met de paasfestiviteiten je ongetwijfeld overweldigen. Er zijn veel redelijke middelen die je zouden moeten helpen, maar ze zijn nooit sterk genoeg om de geur van onschuldige chocolade die je neusgaten doet krullen te weerstaan. Hoe kun je deze kleine lekkernijen weerstaan die ons kunnen verleiden? Wel, als je wanhopig bent, is er altijd nog een kans. De Bijbel. Als je dacht dat de Bijbel zich niet zou verlagen tot het behandelen van onze 1000 kwellingen, zelfs die welke onbeduidend lijken, dan heb je het mis. De Bijbel is het woord van God. Het woord dat ons verlicht om al onze worstelingen aan te kunnen. En er staan veel passages in, vooral in de brief van de Korintiërs, die ons leren dat het overwinnen van al onze tekortkomingen goed is voor zowel onze ziel als ons lichaam. Allereerst is er deze herinnering. We moeten ons lichaam respecteren en het zo goed mogelijk behandelen. Dat lezen we in de eerste brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 6, vers 19. Daar staat het volgende. Gij weet het, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God hebt ontvangen. Gij zijt niet van uzelf. Deze vers komt dus uit de eerste brief aan de christenen van Korinthe. Gij weet het, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God hebt ontvangen. Gij zijt niet van uzelf. En de schrift herinnert ons er ook aan dat het kijken naar God onze wil versterkt, door ons geloof in hem te vergroten en door hem toe te staan zijn kracht in al onze zwakheden tot uitdrukking te brengen. Zo lezen we in de tweede brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 2, vers 9 en 10. Het doel van mijn schrijven was ook u op de proef te stellen en te zien of gij in alles gehoorzaam zijt. Als gij hem vergiffenis schenkt, doe ik het ook. Voor zover ik persoonlijk iets te vergeven had, is het al gebeurd om uwentwil, voor het aanschijn van Christus. Dat komt dus uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe. Het doel van mijn schrijven was ook u op de proef te stellen en te zien of gij in alles gehoorzaam zijt. Als gij hem vergiffenis schenkt, doe ik het ook. Voor zover ik persoonlijk iets te vergeven had, is het al gebeurd om uwentwil, voor het aanschijn van Christus. Door ervoor te kiezen om weerstand te bieden aan de dingen die gemakkelijk binnen ons bereik liggen, bewijzen we onszelf dat we in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen. Elke keer dat we nee zeggen tegen het lekkerste snoepje, kunnen we onszelf feliciteren met het feit dat we net ja hebben gezegd tegen de weg naar goedheid. Laten we dus de moed niet verliezen. En als we soms de kracht niet hebben om vraatzucht te weerstaan, laten we ons dan wapenen met de kracht van de wijsheid van de heilige Paulus, zoals we lezen in de brief van de Efeziërs, hoofdstuk 6, vers 13 tot 17. Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods. Dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande blijven, strijdend tot het einde. Staat dan, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas der gerechtigheid, de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede. Hanteert daarbij het grote schild van het geloof, waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven. Neemt ook de helm van het heil en het zwaard van de geest, dat is het woord Gods. Deze passage komt uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6, vers 13 tot 17. En beste luisteraars, als u dat chocolaatje of dat snoepje zou willen eten tijdens de vaste tijd en dat eigenlijk zou willen weerstaan, doe dan je ogen toe, bid een wees gegroet en vertrouw erop dat onze lieve vrouw je zal bijstaan.
Quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.
En beste luisteraars, we gaan nu luisteren naar de homilie van priester Carlo bij de viering van Aswoensdag.
Zo dadelijk, broeders en zusters, zullen we hier de assen zegenen. De assen van Aswoensdag, waarmee wij getekend zullen worden. De assen van Aswoensdag die ons tot het besef moeten doen komen dat wij maar stof zijn. Mens, gedenk dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren. Dit is een zeer menselijk besef. Het allereerste menselijke besef. Namelijk dat wij hier op deze aarde mogen leven en dat het op een bepaald moment gedaan zal zijn. We zijn gekomen uit de aarde en we zullen daarnaar terugkeren. Dit is het eerste menselijke besef. Maar het heeft iets heel negatiefs. En sommigen in de wereld blijven zelfs vastgeroest in die gedachte. We komen van niets en we gaan naar niets. En daartussen is er een passage van ons hier op aarde. En in die passage kan men soms iets betekenen en soms ook totaal niet. Wat een negativiteit. En op Aswoensdag beginnen wij ook met dat negatieve. We zijn stof en we keren terug tot stof. Maar dan komt er een boodschap van Jezus Christus. Reeds lang voorbereid door het Oude Testament en door de Geschriften. Er is meer dan het niets waartoe een mens soms denkt om naartoe te gaan. Er is meer. En wat is dat meer? Het is niet zomaar iets. Het is niet een wat. Het is een iemand. Zie daar de boodschap van Jezus Christus. God bestaat. Hij is zoals een liefdevolle vader. Hij zit misschien in het verborgene, maar hij ziet ons. Voor hem tellen wij mee. Hij is aanwezig in ons leven. En het negatieve dat je zou kunnen aanvoelen op bepaalde momenten in je leven, kan omgezet worden in iets positiefs. Er is leven. Zelfs na de dood. Maar om dat te begrijpen, om dat in te zien, om dat te geloven, moet men zich bekeren. Moet men durven keren naar God. Naar die liefdevolle Vader. Men moet zich tot hem richten. Men moet met hem spreken. Men moet alles doen voor die goede God. Gaat het nu over aalmoezen geven, of bidden, of vasten, doet alles voor God. Sommigen doen het enkel en alleen maar voor de andere mensen. Om op te vallen. Ze geven aalmoezen, maar ze laten het te veel zien. Ze bidden om aan te tonen dat ze toch iets met het bovennatuurlijke te maken willen hebben. Ze vasten om te laten zien dat ze zich goed kunnen bezighouden met zichzelf te controleren. Van al deze drie, zegt Jezus, ze hebben hun loon al ontvangen. En het loon dat ze al hebben ontvangen is het opkijken van de andere mens naar u. Het ik staat centraal bij deze mensen. En laten we heel eerlijk zijn bij een ieder van ons. We hebben allemaal die neiging om het eigen ik centraal te willen stellen. En dit is gelinkt aan de zondige toestand waarin wij leven. Door onszelf, door de wereld. Wat is dus echt vasten? Wat is echt aalmoezen geven? Wat is echt bidden, zoals het gevraagd wordt tijdens de 40 dagen tijd? Dat is het eigen ik durven vergeten, durven aan de kant schuiven. Voor God in de eerste plaats. En dan uit liefde voor God ook voor de naaste. Maar vergeet die God niet. God, die in het verborgene is, zal het u vergelden. Als we in die boodschap geloven, dan durven wij God op de eerste plaats te zetten in ons leven. En dan gaat al het negatieve, het blijkbare doel van ons leven, gaat dan aan de kant. Gaat weg voor iets positiefs. En dat zal Jezus Christus zelf aantonen met zijn verrijzenis op de dag van Pasen. Broeders en zusters, op Aswoensdag is het vaak de gewoonte om verschillende voornemens te doen in ons eigen leven. Wat kunnen wij doen om ons te bekeren, om meer aan God te denken, om meer aan de ander te denken? Om dus ons eigen ik aan de kant te schuiven. Wat kunnen wij doen? Eén ding is het meest belangrijke. En dat is God op de eerste plaats zetten. We zouden kunnen zeggen, ja, vanaf vandaag ga ik minder tv kijken. Ik ga minder sociale media gebruiken. Ik ga minder eten. Ik ga minder zoeken naar mijn eigen plezier. Dat zijn allemaal zaken die men moet doen. Maar het is niet het essentiële van de vastentijd. Het een moet men doen, maar het ander niet laten. En dat andere, dat is het essentiële. Plaats God op de eerste plaats in uw leven. Bid meer. Vast meer voor God. En geef meer aalmoezen voor God. En niemand moet het zien. Dat blijft in het verborgene. Niemand moet het zien. God alleen is getuige. En dit zal getuigen van ons diepe geloof. Want wij weten dat die God die ons ziet in het verborgene een goede God is die het zal vergelden. Met uiteindelijk een volledige deelname aan hetgeen Jezus is komen vertellen over het leven, over de verrijzenis en uiteindelijk over het eeuwige leven. Amen.
En u hoorde de homilie van priester Carlo bij de viering van Aswoensdag.
Ashes to ashes, from dust unto dust, the cross on our forehead, your promise, O God, ready us to follow the way of your Son, to rise from these ashes, redeemed in the fire. Sound the trumpet in Zion, announce from the Lord that the day of God's favor is ever close at hand. Ashes to ashes, from dust unto dust, the cross on our forehead, your cross on our forehead.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars van Radio Maria, in het laatste deel van het programma van Elke dag telt voor deze 40 dagen tijd zullen we telkens een stukje lezen uit het boek Inleiding tot het devote leven van de heilige Franciscus van Sales. Zo kunnen we ons goed voorbereiden op het hoogfeest van Pasen. U kan dit boek, indien u wenst, bestellen via Radio Maria. En vandaag starten we met het voorwoord geschreven door de heilige Franciscus van Sales uit het boek dus Inleiding tot het devote leven. Beste lezer, doe jezelf en mij ook een genoegen en lees dit voorwoord even. Er was eens een bloemenmeisje, Glycera, die zo handig was in het schikken van haar bloemen dat zij telkens andere boeketten wist samen te stellen, alhoewel zij steeds dezelfde bloemen gebruikte. De schilder Pausias wilde haar evenaren door de verschillende ruikers op het linnen vast te leggen, maar hij moest zijn pogingen opgeven, omdat hij niet in staat was zoveel verscheidenheid in zijn schilderstukken te bereiken als Glycera in haar ruikers. Op dezelfde wijze schikt en ordent de Heilige Geest de lessen over de godsvrucht. Mondeling of schriftelijk spreekt hij tot ons door zijn dienaren op zeer verschillende manieren. Want hoewel zij allen dezelfde leer behandelen, stellen zij toch verschillende lessen samen, zodat, terwijl de stof gelijk blijft, de uitwerking ervan heel anders kan zijn. Ook ik wil in deze inleiding natuurlijk niets anders zeggen dan hetgeen mijn voorgangers reeds hebben gedaan. Ik bied dus dezelfde bloemen aan als zij. Maar mijn boeket ziet er anders uit, omdat ik de bloemen nu eenmaal op een andere manier heb gerangschikt. Bijna al mijn voorgangers hebben met hun geschriften over de godsvrucht vooral die mensen van dienst willen zijn die zich reeds uit het rumoer van de wereld hadden teruggetrokken. Oftewel, zij hebben een soort godsvrucht op de voorgrond geplaatst die leidt tot een verzaken aan de wereld. Ik ben echter juist van plan die mensen te helpen die in de stad wonen, die een huishouden hebben of die aan het hof vertoeven, en die dus door hun levensstaat verplicht zijn een naar het uiterlijk alledaags leven te leiden. Juist bij zulke mensen vindt men vaak het misverstand dat het streven naar de godsvrucht voor hen iets onmogelijk zou zijn. Zij halen het daarom niet eens in hun hoofd ook maar aan de godsvrucht te denken. Zoals geen dier, zegt men, zou durven eten van het kruid dat Palma Christi heet, zo denken ook de mensen dat niemand in overmoed naar de palm van de christelijke godsvrucht moet streven, zolang hij nog onder de druk van wereldse beslommeringen leeft. Ik wil hun echter het tegendeel aantonen. Het parlemoer leeft in zee en neemt geen druppel zeewater op. In de buurt van de Gelidonische eilanden, die voor de kust van West-Turkije liggen, ontspringen zoetwaterbronnen uit de diepten van de zee. En de vuurvogel vliegt door de vlammen heen zonder zijn vleugels te schroeien. Zo kunnen ook sterke mensen in de wereld leven zonder het sap van de wereldsheid te drinken. Zij kunnen te midden van de bittere golven van deze tijd de zoete bronnen van de vroomheid vinden. En zij kunnen door het vuur van de aardse begeerlijkheden vliegen zonder de vleugels van hun verlangen naar het godvruchtig leven te verbranden. Ik weet wel dat dit natuurlijk niet zo gemakkelijk is, maar juist daarom zou ik willen dat aan het streven naar de godsvrucht meer zorg en ijver werden besteed dan tot nu toe vaak het geval is geweest. En dit is ook de reden waarom ik, ondanks mijn onbekwaamheid, heb getracht in dit boek een kleine handleiding samen te stellen voor al diegenen die zich grootmoedig willen wagen aan deze taak, de godsvrucht na te streven. Niettemin verschijnt deze inleiding niet omdat ik persoonlijk daartoe de wens zou hebben gehad. De aanleiding was het verzoek van een deugdzaam iemand die per gratie Gods een devoot leven wilde leiden en die mij vroeg haar daarbij behulpzaam te willen zijn. Ik deed dat omdat ik tegenover haar verplichtingen had, maar ook omdat ik bij haar reeds lang een goede gesteltenis voor het uitvoeren van haar plannen had bemerkt. Ik onderrichtte haar zorgvuldig, liet haar oefeningen maken die bij haar wensen en haar levensomstandigheden pasten, en schreef voor haar een paar samenvattingen over de godsvrucht om haar de gelegenheid te geven zo nu en dan na te lezen wat zij geleerd had. Zij liet op haar beurt deze geschriftjes zien aan een vroom en geleerd kloosterling, die ervan overtuigd raakte dat ook anderen er profijt van konden trekken. Hij spoorde mij dus aan ze uit te geven en hij kon mij gemakkelijk overhalen dit te doen, ten eerste omdat zijn goede vriendschap veel invloed op mij had en ten tweede omdat ik meer waarde hechtte aan zijn oordeel dan aan het mijne. Ik heb toen alles wat ik geschreven had nog eens doorgenomen, er wat meer verband in gebracht en er enkele geschikte raadgevingen en lessen aan toegevoegd, omdat het gehele boek nu toch wel iets handzamer en aantrekkelijker moest worden. Maar ik had hiervoor eigenlijk weinig tijd. En zo komt het dus dat het boek niets volkomens bevat. Het biedt alleen een verzameling goed gemeende raadgevingen, die ik duidelijk en voor iedereen begrijpelijk uiteengezet heb. Dat was tenminste mijn bedoeling. En wat fraaie taal betreft, ik heb er niet eens aan gedacht, omdat ik wel wat anders te doen heb. Ik noem de lezer Philothea, dat wil zeggen de God liefhebbende of de op God verliefde ziel. Ik heb dit boek namelijk aanvankelijk voor één enkele ziel geschreven, maar nu zal het ook anderen van dienst moeten zijn. Daarom koos ik een passende naam voor iedereen die in een godvruchtig verlangen Gods liefde najaagt. En voor hem of haar persoonlijk is al het volgende bestemd. Deze inleiding bestaat uit 5 delen. In het eerste deel hoop ik Philothea's eenvoudige verlangen naar Gods vrucht door middel van bepaalde aansporingen en oefeningen om te zetten in een volwaardig besluit. Na een algemene biecht aan het einde van de oefeningen neemt zij dit besluit inderdaad en zij legt het vast in een rechtsgeldige verklaring. Zij geeft zich vervolgens geheel aan de Verlosser over, gaat de communie, ontvangt hem in haar hart en treedt al dus gelukkig zijn goddelijke liefde binnen. Om haar daarna verder te helpen, wijs ik haar op 2 grote middelen die haar steeds meer met zijn goddelijke majesteit zullen verenigen. Ten eerste, het ontvangen van de sacramenten, waardoor wij God naar ons toetrekken, en ten tweede, het heilige gebed, waardoor God ons naar zich toetrekt. Hiertoe dient het 2e deel van de inleiding. In het 3e deel spreek ik over verschillende deugden die haar vooruitgang in de godsvrucht bijzonder kunnen bevorderen. Ik ga daarbij soms iets dieper in op een paar persoonlijke raadgevingen die zij wellicht ergens anders of uit zichzelf niet gevonden zou hebben. In het 4e deel laat ik haar zien welke valstrikken de vijand haar zal leggen, hoe zij zich hieruit kan bevrijden en hoe zij, ondanks de hinderlagen, toch verder kan gaan op de goede weg. En in het 5e deel, tenslotte, nodig ik haar uit zich even terug te trekken, zich wat te verfrissen, adem te scheppen en op krachten te komen. Want daarna zal zij opnieuw en des te gelukkiger terrein kunnen winnen in het land van de godsvrucht. Wij leven in een vreemde tijd. En ik voorzie daarom wel dat menigeen zal beweren dat alleen kloosterlingen en vrome lieden zich moeten bezighouden met de bijzondere leiding van zielen. Dat zielenleiding meer vrije tijd vereist dan waarover een bisschop beschikt die zulke moeilijk diocese als het mijne te besturen heeft. En dat een bisschop, juist omdat hij zich zo moet bezighouden met de zaken van zijn bisdom, veel te veel wordt afgeleid om een goede zielzorger te kunnen zijn. Maar ik houd het op het woord van de heilige Dennis, en ik zeg met hem dat juist de bisschoppen de eerste aangewezen zijn om de zielen naar de volmaaktheid te leiden. Bisschoppen bekleden, zoals serafijnen onder de engelen, de hoogste rang onder de mensen, en juist daarom kunnen zij hun vrije tijd niet beter besteden dan aan de leiding van de zielen. In de eerste eeuwen van het christendom hadden bisschoppen en kerkvaders zeker geen geringerige opvatting over de vervulling van hun ambtsbezigheden dan wij nu. Maar toch lieten zij geen gelegenheid voorbijgaan om de leiding van bijzondere zielen op zich te nemen. Dat blijkt onder andere uit hun briefwisseling. En zij volgden hierin trouwens alleen maar het grote voorbeeld van de apostelen na, die te midden van de eerste volle oogst van het christendom toch tijd vonden om enkele van de meest waardevolle aren op het korenveld van de wereld zelf met meer dan gewone genegenheid samen te lezen. Wie weet niet dat Timotheus, Titus, Filemon, Onesimus, Thecla en Appia de beminde kinderen van Sint Paulus waren, zoals Marcus en Petronilla de lievelingen van de heilige Petrus zijn geweest? En natuurlijk was Petronilla niet een dochter van de heilige Petrus naar het vlees, maar naar de geest, zoals Baronius en Galonius heel knap bewezen hebben. Ook de apostel Johannes heeft een van zijn brieven gericht aan de godvruchtige Electa. Ik ontken niet dat zielenleiding moeite kost. Maar zoals de werklieden van de oogst meer voldaan zijn naarmate zij meer werk verrichten, zo wordt ook de zielenleider ruimschoots voor zijn moeite beloond. De zoete last die hij draagt verlicht en verkwikt zijn hart, zoals dragers in Arabië zich al gelukkig prijzen als zij maar het kostbare kaneel mogen torsen. Wanneer een jager een nest jonge tijgers heeft ontdekt, laat hij op zijn terugweg meestal een van de jongen achter om de aandacht van zichzelf en de andere jongen af te leiden. En de tijgerin vindt het achtergelaten jong en draagt het terug naar haar hol, hoe zwaar het ook is. De last die zij draagt hindert haar namelijk niet, integendeel, haar dierlijke liefde maakt hem lichter. Met oneindig veel meer liefde neemt een vaderhart de zorg op zich voor een ziel in wie hij het verlangen naar de volmaaktheid heeft ontdekt. Hij draagt deze last met evenveel vreugde als een moeder haar kindje en merkt niet eens dat er een gewicht op hem drukt. Maar daarvoor moet dit hart natuurlijk een echt vaderhart zijn. De apostelen en de apostolische mannen noemden hun leerlingen niet voor niets hun kinderen, maar sterker nog, hun kindertjes. Overigens, lezer, geef ik toe dat ik over de godsvrucht schrijf zonder zelf godvruchtig te zijn, maar ik koester tenminste de wens het te worden. Mijn genegenheid voor de godsvrucht geeft mij dan ook de moed er jou in te onderrichten. Een groot schrijver heeft eens gezegd dat studie een goede manier is om iets te leren. Luisteren naar de lessen van anderen een betere manier en zelfs lesgeven de beste manier. En zo komt het dus vaak voor. Zoals de heilige Augustinus schrijft in een van zijn brieven aan Florentine, dat je veel ontvangt als je verplicht bent veel te geven. Lesgeven leidt er dikwijls toe dat de lesgever zelf ook het een en ander leert. Alexander de Grote wilde eens een portret laten maken van zijn geliefde Campaspe, die overigens een schoonheid was. Hij gaf de opdracht aan de vermaarde Griekse schilder Apelles van Kos. En om zijn opdracht naar behoren uit te voeren, kon Apelles natuurlijk niets anders doen dan zijn ogen goed de kost te geven. Wat gebeurde er? Naarmate de schilder beter opschoot met het portret, werd hij steeds verliefder op het meisje dat voor hem poseerde. En al gauw hield hij zo hartstochtelijk van haar dat Alexander het wel moest merken. Uit medelijden gaf Alexander toen zijn geliefde aan Apelles ten huwelijk, ofschoon hij zelf ook veel van haar hield en haar eigenlijk graag zelf had gehouden. En hiermee, zegt Plinius, bewees Alexander edelmoediger en grootmoediger te zijn dan met welke overwinning in zijn oorlogen ook. Nu geloof ik, dierbare lezer en vriend, dat God van mij als zijn bisschop verlangt dat ik in de harten van de mensen niet alleen een portret van de gewone deugden schilder, maar ook van zijn schone en veel geliefde godsvrucht. Ik doe dat graag om hem te gehoorzamen en aldus mijn plicht te vervullen. Maar ik hoop natuurlijk ook dat ik zelf verliefd mag worden op de godsvrucht, terwijl ik bezig ben haar schoonheid aan anderen te laten zien. En wanneer God eenmaal ziet dat ik werkelijk veel van haar houd, dan zal hij haar mij voor eeuwig ten huwelijk geven. De mooie en kuise Rebecca werd aan Isaac tot vrouw gegeven, omdat zij het was geweest die zijn kamelen naar de bronnen had geleid om te drinken. En Isaac gaf haar gouden oorbellen en armbanden. Ik hoop Gods kudde eveneens naar de bronnen der godsvrucht te voeren, en ik denk dat hij daarom mijn ziel in zijn onmetelijke goedheid tot bruid wil nemen, in mijn oren de gulden woorden van zijn liefde wil fluisteren en aan mijn armen de kracht wil verlenen zijn liefde in daden om te zetten. Want hierin bestaat immers het wezen der godsvrucht. En ik smeek zijn goddelijke majesteit dat hij niet alleen aan mij, maar aan al de kinderen van zijn kerk deze waarachtige godsvrucht mogen schenken. Aan zijn kerk, aan wier oordeel ik altijd mijn geschriften, mijn daden, mijn woorden, mijn gedachten en mijn wensen onderwerp. Geschreven te Annecy op het feest van de heilige Maria Magdalena in het jaar 1609.
Jezus worstelt met de wil van God, de beker. lijden, angst en pijn is dieper dan ons lijden ooit zal zijn. Hij gaat ons voor, hij drinkt ons door, het lijden
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag kiezen. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje uit ons mandje. Velen van hen die de toespraak hadden gehoord, kwamen tot geloof. Deze vers komt uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 4, vers 4. Velen van hen die de toespraak hadden gehoord, kwamen tot geloof. Beste luisteraars van Radio Maria, nog een zeer fijne dag gewenst en tot maandagochtend.